Een goede morgen, middag of avond, beste kijkers en luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe podcast van het ZGR Collectief. Onze maatschappij vervolgpodcast. Dus het vervolg op de tweede podcast na Luz de Brabanderen eigenlijk. En ook weer iemand die ons extreem boeit als gast. Een onderzoeksjournalist met een eigen blogspot, of een eigen blog, uitgebreid gelezen op het internet door vele bewonderende lezers.
Waaronder ons.
Waaronder ons, inderdaad. Het is wel een minder bekend personage, denk ik, dus we willen hem graag wel aan jullie voorstellen. Daarom deze podcast. Het is de beste Willy van Damme. Welkom, Willy.
Goeiedag.
Goedemorgen, middagavond.
Ja. Voor de luisteraar kan het over zo variëren, wanneer dat hij luistert.
Goeiedag.
Ik zeg het tegen de onderzoeksjournalist. Kun je misschien zelf een beetje zelf duiding bij geven wat je daaronder verstaat? Dat de lezers dat ook een beetje kunnen begrijpen. Wat is voor u onderzoeksjournalistiek?
Onderzoeksjournalistiek is feitelijk wat je kan noemen degelijke journalistiek. In de zin dat journalistiek hoort te zijn een verhaal brengen met nuanceringen, met controle van de bronnen. Met een dossierkennis van de historiek van de verhalen waarmee je bezig bent. Zoals bijvoorbeeld nu over Oekraïne. Dan moet je de geschiedenis kennen van dat land, van de regio. Dan kom je verhalen tegen, waar of niet waar. Dan moet je dat nakijken. Of dat het wel klopt. Want ja, er is in het leven veel fantasie. Geschiedschrijving is niet zelden ook een weergave van de vooroordelen van de schrijvers.
Ik denk dat een belangrijk deel van het antwoord ook is onafhankelijkheid. Je bent ook een onafhankelijk journalist.
Ja, ik heb geen verantwoordelijkheid af te leggen tegenover niemand. Best vermogen. Poog ik tot een verhaal te komen, te onderzoeken wat er waar is en niet waar is, wat de fantasie is, wat de leugen is. En ja, dat werkt natuurlijk, wel werk.
Mm-hmm. En van waar is die interesse gekomen in dat oprechte ijveren naar de waarheid vertellen?
Goh, als kind was ik al gepassioneerd bezig met het lezen van allerlei zaken over de wereld.
En toen was het ook al iets moeilijker om alles te lezen over de wereld natuurlijk. Hè?
De wereld was anders. Ik was een kind. Dan lees je wat er te lezen valt. En dat is beperkt natuurlijk. Hè. Dat is beperkt. Maar ik ben altijd daarin gebiologeerd geraakt. En dan later ben ik stilletjes aan beginnen schrijven. Maar dat was beperkt. School, het schoolblad enzovoorts.
Dat is ook heel opmerkelijk. Je hebt geen journalistieke studies gevolgd?
Ja, ik heb wel een cursus gevolgd, 2 jaar lang.
Uiteindelijk?
Ja.
Maar uw basis was anders gelegd, toch? Hè?
Ja, absoluut, absoluut. Ik heb een A2 elektronica diploma.
Ja.
En ik heb toen een cursus gevolgd. Ze noemden dat het Instituut voor Journalistiek.
Ja.
En dat was 2 maal per week, 2 jaar lang, cursussen volgen. En die gegeven werden door wat men toen noemde degelijke journalisten.
Ja.
Mensen met grote namen. Mia Doornart, de barones. Omer Grauwit, enzovoorts.
En wat heb je allemaal geleerd van Mia Doornart, de barones?
Niets. Ja, niets. Alleen wie dat Mia Doornart was, haar man die gaf er ook les. Ik kan op zijn naam niet komen.
De baron.
Ja. Dus ja.
Kort voor de opname er nog een keer kort ook over, dat het eigenlijk wel opmerkelijk is dat studiebegeleiding en u een vakman zag en u naar een vakschool heeft.
Ja, dat had te maken met de voordeel die toen bij de leerlingenbegeleiding eerst. Hè, dus zonen van arbeiders, van boerenzonen, die moesten technische vakken volgen. En als je van betere huizen was, dan mocht je naar het, nu het algemeen secundair onderwijs is, gaan en dan zo naar de universiteit.
Nochtans, je moet geen groot licht zijn om op dat moment al te zien dat de jonge Willy van Damme, zoals je zegt, schrijft voor het schoolboeken en zo verder. Het is duidelijk
ja,
dat
maar, ja.
Ze hadden het kunnen zien, dat bedoel ik. Het is ook niet zo...
Uit de lucht gegrepen.
Hadden ze gezien wat ik deed in de lagere school enzovoorts, dan hadden ze dat wel kunnen opmerken en gezegd, daar zit iets in.
Ja.
We gaan die naar het middelbaar onderwijs, gewoon het middelbaar onderwijs sturen, maar dat mocht natuurlijk niet. Hè.
Ja. Goed. En voor de mensen die uw website niet kennen, het is willevandamme.blogspot.com. Wanneer heb je die eigenlijk begonnen, weet je dat? Hoeveel jaar geleden?
De periode van de eerste inval van Rwanda in Congo met die major Kunda, geloof ik, noemde die. Die doen slagpartijen en roof en was een verschrikkelijk bewind. En toen was mij opgevallen dat in de pers alle schuld voor wat er in Congo, in het oosten van Congo, daar gebeurde, aan de grens met Rwanda en Oeganda, dat het allemaal in de schoenen van de Congolese regering, Kabila senior toen, denk ik dat was nog, dat die de schuld voor alles kreeg toegeworpen. En ik vond dat zo onrechtvaardig, want het nogthans overduidelijk was, als je het even bekeek, op een serieuze manier, dat het de schuld lag in Rwanda. Die het oosten van Congo zoveel mogelijk leegplunderde voor hun eigen welzijn. Hè. En ik vond dat zo schandalig. Zeggen we, is dat niet mogelijk? En dan dat was toen begonnen dat, er en der bloggen. En ik ben toen een blog begonnen.
Dat was begin jaren 90 dan? Of?
Eind jaren 90.
Eind jaren 90. Want die genocide was 94, dacht ik. Of?
De Rwandese genocide?
Ja, maar het is later. Ja.
Oké.
Het is de inval. Je hebt natuurlijk de verovering.
De inval in Oost-Congo.
In Oost-Congo, mee aan de macht komen van Kabila in Kinshasa.
Ja.
Maar het is later. Men was niet tevreden in Rwanda met hetgeen dat men alles stolen had. We waren nog wat meer stil. Daar kwam het op neer.
Maar dat was ook geen beginpunt van jouw journalistiek, want als ik uw blogpost goed gelezen heb, is het een verderzetting van een Dendermonds blad ook voor een stuk, uw blogpost? Het is een soort...
Ik schreef wat blaadjes van allerlei landen. Clubs, om het zo te zeggen, in de streek. Je had in Sint-Amans aan de Schelde, aan het station, daar had je de Vaandrig, ook gekend als alias VZW. Daarna had je in Dendermonde de Spinnekop, waar ik bij betrokken was.
Klinkt als een album van Jommeken of zo.
Ja. Dat waren leuke dingen enzovoort. En, we hebben ons geamuseerd, we hebben alles gedaan en we zijn er nog altijd fier over.
En na uw studie, uw cursus journalistiek, welke ambitie had je toen dan eigenlijk? Wou je dan werken voor de toenmalige BRT of zo?
Nee, ik kwam als freelancer aandienen, omdat ik wel besefte dat ik zo als freelancer meer
vrijheid
had. En ik ben toen, mijn eerste reis was naar Azië. En ben toen in Taiwan, Hongkong en Thailand geweest. Dat was in 1980, denk ik.
Was er een opdracht van, of was er één freelance missie?
Ja, ik heb toen met NAC een aantal afspraken gemaakt.
Ja.
Met Trends een aantal afspraken gemaakt, hè. En in 80 zijn die verhalen gepubliceerd geworden.
Oké, wel.
Allemaal.
Jezelf uitvinden als freelance is ook geen evidente stap om zomaar te zetten.
Oh, ja, het is een kwestie van...
Durf is altijd een groot deel van het verhaal.
Zal de schoenen aantrekken.
Ja. Gelukkig heb je die wel...
En ik heb...
Je hebt een paar liggen van stoute schoenen.
Ja, en ik heb... voor een paar jaar was ik actief in de journalistiek. Nog altijd trouwens, maar dan niet meer de grote verhalen die ik toen maakte voor Trends enzovoort.
Ja. Dus je hebt wel lang op de payroll van Knak blijven staan dan eigenlijk?
Dat is... Niet Knak, dat is in 81 geëindigd.
Ah ja.
Trends wel nog blijven doorduren?
Trends ben ik blijven doorwerken. Ja, okay. Okay. Daar is nu ook een einde aan gekomen.
Want ik zie, is Trends ook geen onderdeel van Knak, of vergis ik me daarin?
Nee, dat is een zuster.
Oh ja, ja, ja. Het is wel hetzelfde de moederonderneming momenteel, maar bon, dat was
ja, dat is Rolarte, hè. Ja. Roeselare.
Juist.
Nou ah, ja, dat is van Roeselare ook.
Okay. Niet ver van, mooi iets leuks zeggen of onze podcast wordt uitgetrokken. Ja.
En ja, dat is dan, wacht, sinds eind jaren 90 dat je die blogpost hebt, dat is dan jaar 24 ondertussen nu. Het enige idee hoeveel artikelen je in die tijd al geschreven hebben. Op pas staat de counter.
Ik kan dat niet zeggen. Het zijn er duizenden.
Ik kan net zeggen, het is wel een moeilijke vraag om te beantwoorden hoeveel categorieën je hebt op je website. Zelf dat is al heel veel, hè?
Ja, ik heb... Ik schrijf over zowel lokaal... Ik heb, want dat doe ik niet minder. Lokale evenementen... lokale politiek, maar dat doe ik niet minder... Ik concentreer me nu op feitelijk een paar dossiers. Ja. En dat is China, Taiwan en Hongkong. Mm-hmm. Syrië en, ja, en Oekraïne.
En eigenlijk het hele Midden-Oosten. Want onlangs heb je ook geschreven over Jemen, denk ik, en de Houthis en zo.
Ja, ja, ja.
En Irak.
Jemen,
en
Irak, ja. Irak en Libië, Palestina, ja. Ja, 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 uiteraard. Ganse midden. Maar ja, dat hangt... Het Midden-Oosten hangt aan elkaar. Hè.
Ja.
Dat is één geheel. Okay, je hebt Irak, dat is een land. Syrië, dat is een land. Libanon is een land. Jemen is een land. Saudi-Arabië is een land. Maar die relaties zijn zo intens. En ik zie dat nu gelukkig genoeg de Arabische wereld stilletjes aan één geheel aan het vormen is.
Mm-hmm.
Om het probleem, het grote probleem van het Midden-Oosten, dus de Zionistische kolonisatie aan te pakken.
Zeker.
Want dat is het grote probleem. Zolang die Zionistische kolonisatie voortduurt, komt er geen vrede, komt er alleen maar oorlog.
Ja. Er is ook eigenlijk ruimere westerse kolonisatie in het ruimere territorium ook. Hè? Dus
het is een samenwerking
met Chinezen uiteraard.
Ik vergelijk het altijd met wat er gebeurd is in Zuid-Afrika. Hè?
Mm-hmm.
Zuid-Afrika hebben ze opgekuist. Heeft men vanuit het Westen opgekuist. Ze hebben Mandela, die vroeger een communistische terrorist was voor sommigen hier in West-Europa en in de Verenigde Staten. Die hebben ze dan president laten worden. En Zuid-Afrika is een land dat nu een land met een eigen beleid, mm-hmm. een eigen visie, een eigen economie enzovoort.
En geloofwaardigheid is dat we in het Westen helemaal niet meer kennen.
Ja, uiteraard. Die positioneert zich als een land. Hè.
Mm-hmm. Zeker
geen,
en vast.
Geen kolonie of geen duister ding.
Bedoel het ook als groot compliment en niet enkel als terechte stek naar ons Westen die ons geloofwaardigheid helemaal kwijt is geraakt, maar als je dan kijkt naar de case die ze voeren in Den Haag en zo, dan merk je dat ook wel, dat dat echt al een heel stevig land is.
Ja, Zuid-Afrika is een land die in de wereld staat, zijn rechten staat en en een zekere reputatie heeft. Goh, er gebeuren Cyril Ramaphosa, die is een vakbondsleider geweest, geloof ik, als ik goed ben. Er is er corruptie natuurlijk. En er gebeuren daar dingen die je zegt, allee, dat is niet mogelijk, dat mag toch niet. Maar dat gebeurt in elk land. Hè.
Natuurlijk. Als land er in een internationaal corrupt geheel zit, is het ook moeilijk om een proper, perfect... Een orde kind van de klas te willen spelen.
Zegt, in Iran zijn. In de Oeigoeren, in China, is er dwangarbeid. Nu, de Verenigde Staten, in sommige deelstaten van de Verenigde Staten, is er ook dwangarbeid.
Nou ja. In elke gevangenis van de Verenigde Staten is er dwangarbeid.
Ja.
Dat zou ik kijken. Dat soort.
Amerikaanse gevangenen, als ze $1 per uur worden betaald in de gevangenissen, dan verdienen ze meer dan dubbel of vier keer zoveel als het gemiddelde of zo.
Ah ja, dat, ja. Dus ja, Zuid-Afrika is erin. En dus Zuid-Afrika heeft dat. De zwarten die werden daar, poogden we daar ook bij in te drijven. Mm-hmm. In thuislanden, zoals we dat noemden. De Zulus daar, de Xhosa Ginder enzovoort.
Ook dat, buitenlandse volkeren, hè? Volkeren uit Angola die daar gedreven werden.
Natuurlijk. Ja. En dus ja, dat is gestopt. Dat land is nu, ja, in vallen en opstaan zal dat groeien. En dat zal blijven vallen en dat zal blijven opstaan en dat zal groeien. Afrika is de toekomst.
Wel, ik kan nog zeggen, ja.
En ja, maar in Israël, in Palestina, verhindert men dat de lokale bevolking haar rechten krijgt. Mm-hmm. En verhindert dat, ja, ze mogen, sommige Palestijnen mogen zelfs stemmen.
Wauw.
Alleen, en de houding van het Westen, wat doet het Westen? Ze steunt die slagpartij.
Ja. Maar als ik even mag terugkoppelen naar ons begin. Ik had dat straks ook gezegd voor onze opname. Ik had graag wat rudimentaire vragen gesteld aan u. Omdat de dag van vandaag wordt het steeds moeilijker en moeilijker om een genuanceerde, eerlijke waarheid te vinden. Of dat je daar geen tips over kunt geven, hoe dat wij als individu in de hectische wereld van vandaag er kunnen slagen om genuanceerde mening te vinden.
Excuseer. Ja, kijk. Ik lees elke ochtend 3 kranten.
Ja.
De Morgen, Standaard en de Financial Times.
Ja.
Dan, daarbuiten heb ik nog een digitaal abonnement op de Washington Post, Foreign Policy. Ik geloof ongeveer dat die zijn. Maar daarbuiten lees ik 1001 artikel uit, ja, uit Iran, uit Rusland, uit. Het is een geweldige grote hoeveelheid en variatie aan bronnen.
Mm-hmm.
En dat is essentieel.
Dat is misschien ook
om een beeld te krijgen wat is er aan de hand.
Is het probleem van vandaag de dag dat te veel mensen voldoening halen uit één bron en denken daarmee het volledige verhaal te begrijpen?
Men neemt klakkeloos alles aan. De man van Tesla.
Elon Musk.
Die zegt op zeker ogenblik, ik ga een gigafabriek voor batterijen maken in, ik weet niet welk land, een giga. Fabriek. De interne was nieuw.
Ja.
En die werd onmiddellijk overgenomen door andere journalisten in onze klassieke media.
Ja.
Er gaat een giga dingen. Alles werd in één keer gigafabriek.
Ja.
En giga dit en giga dat. Men denkt zelfs niet na.
Nee.
Men doet ook de moeite niet.
Hij heeft ook al alle complimenten gekregen die er zijn voor zijn idee dat nooit is uitgevoerd om de elektrische auto te democratiseren. Hè. Dat was ook zijn belofte in het begin, dat alle kranten meegingen van wow, dat is hier de nieuwe Messias, want die gaat iedereen een betaalbare elektrische wagen geven binnen korte tijd. Ondertussen is het al een luxe wagen geworden.
Dat was het altijd. Het is altijd een luxe wagen geweest.
Maar dacht dat, was de ambitie niet dat een...
Dat weet ik niet, ik ken die uitspraken zo niet, dat kan.
Nu, in elk geval, we hebben een recenter voorbeeld ook. Hè. Als dan blijkt dat er een Belgische organisatie, een gebouw in Palestina wordt platgesmeten, dan willen we enkel maar de uitleg horen van de ambassadrice van Israël. Dat is ook alweer een mooi voorbeeld hoe dat wij geen genuanceerd beeld willen krijgen op de werkelijkheid. Wij willen enkel maar bevestigd worden in ons buikgevoel.
Een ander goed voorbeeld in die zin was dat... lachwekkend, hoe moet je het noemen? Dat verhaal van die luchtballon die daarboven, die Chinese luchtballon die daarboven staat.
Ja.
Op zeker ogenblik, wat was er gebeurd? Op zeker ogenblik zegt een burger, een gewone burger in Amerika, er is hier een ballon boven. Wat zou dat zijn? Rutte dingen, je hebt het beeld. En wat gebeurt er? De Verenigde Staten zeggen onmiddellijk, dat het een Chinese ballon is. Dat bleek te kloppen trouwens.
Ja.
Spionageballon. Nu, ze wisten blijkbaar, want dat is dan uitgekomen, ze wisten wanneer dat hij het Amerikaanse luchtruim was binnengevlogen, via Alaska was dat, al weken voordien, dacht ik.
Ja.
En ze hebben die dood gewoon laten passeren en interesseerden zelfs niet. Maar toen ze natuurlijk die luchtballon in de actualiteit kwam,
ja,
van de media, nee, want ze sprongen daar ten lot, was iets sensationeel, zoals de media het allemaal graag hebben voorgeschoteld. Mm. Nee, dat verkoopt, hè, dat kranten verkoopt.
En het past bij de propaganda van de Chinese dreiging?
Ja, en dan kwam Amerika ineens af met het verhaal dat is een Chinese spionage-luchtballon. Achteraf heeft Amerika dan, maar dat was dan in een klein hoekje, gezegd dat er feitelijk allemaal geen spionageballon was. Maar het verhaal van de Chinese spionageballon is blijven rondgaan en gaat nog altijd rond. Terwijl er feitelijk niets was.
Ja.
En dan zeg je, ja, waar is men mee bezig?
Ja.
Waar is men mee bezig?
Je hebt straks laten vallen hoe dat al even kort had over Oeigoeren. Ik heb je dat straks ook gezegd. De enige Oeigoeren waarvan we met zekerheid kunnen zeggen, die zijn in een concentratiekamp opgesloten en gemarteld geweest, zaten in Guantanamo. Maar ook dat is iets dat nooit is aangehaald. Maar er blijft beweerd worden dat China vol concentratiekampen en marteling zit, zonder dat kunst. Ik kan dat niet ontkennen. Maar dat is nooit aangetoond geweest. Dat blijft.
Men heeft nu. Hetgeen dat men wel heeft getoond en bewezen, is dat er gevangenissen zijn in
re-educatiekampen.
In Xinjiang, in de Chinese provincie Xinjiang. En die zouden. Nu, wat is het probleem van de Oeigoeren? Is dat een aantal jaren. excuseer. Een aantal jaren. De Verenigde Staten en de Westerse Alliantie hadden een gemene deal met Turkije en Saudi-Arabië. Mm-hmm. Turkije, daar droomde van een soort groot Turks rijk te hebben. En, want de Oeigoeren is een Turkmeens volk, mm-hmm, enzovoorts. Allemaal die steppenvolkeren daar. En dus Turkije. Voor Saudi-Arabië was dat een bekeringsijver. Mm-hmm. En de Verenigde Staten, voor de Verenigde Staten en Duitsland enzovoorts, was dat natuurlijk politiek het ondermijnen van China. Men wilde China ondermijnen, want die Oeigoeren.
Dus de win-win was, Turkije had grote ambities en kon met de Oeigoeren zichzelf versterken. China, de VS wilde China verzwakken en kon via de Oeigoeren China verzwakken.
En dan. Zij hebben de Oeigoeren gebruikt in Afghanistan, in de eerste episode in Afghanistan. Mm-hmm. Met Bin Laden, toen nog aan de goede kant. En daarna hebben ze ze gebruikt in Syrië. Ze zijn in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Dat nog in handen is van aan Al-Qaeda gelieerde groepen, excuseer. Mm-hmm. Zitten Oeigoeren uit de Islamic Turkish Party, geloof ik, noemt ze.
Ja.
Dat zijn terroristen, echte salafisten. En er was dus een probleem in Xinjiang met de Oeigoeren. Vooral met de Oeigoeren.
Ja.
Een aantal Oeigoeren waren onder invloed van Amerika en Saudi-Arabië begonnen met destabilisatie. Hoofddoeken, lange baarden enzovoorts. En er is daar een opstand uitgebroken, op zekere ogenblik. Mm-hmm. Van Oeigoerse nationalisten, salafisten, die via onder andere Duitsland, waar je in München heb je het hoofdzetel van het Wereld Oeigoercongres.
Oké.
En er zijn daar gevechten geweest tussen het Chinese leger en Oeigoerse groepen.
Ja.
Er zijn echt gevochten met wapens.
Okay.
En China heeft dat onder controle gekregen, heeft zeer strenge maatregelen genomen. Veel arrestaties en ook waarschijnlijk zullen doden gevallen, uiteraard doden gevallen zijn.
Ja, zeker.
Maar er waren dus terreuraanvallen in China, tot op het plein van de Hemelse Vrede, Tiananmen-plein in Peking, is er op zeker ogenblik een islamitische, Turkistan Islamic Party of wat dan ook, groep die daar op Tiananmen-plein begon rond te rijden en pogen te moorden, ik weet niet wat er daar doden gevallen zijn. Maar het gruwelijkste geval is natuurlijk wat er gebeurd is in het spoorwegstation van Kunming. Kunming is de hoofdstad van de zuidelijke provincies in China tegen Myanmar en Laos en Vietnam. En die zijn daar binnengevallen en de grootste terreurgroep is daar binnengevallen. Daar bestaan beelden van, die kun je vinden.
Ik heb die gezien ook, ja.
Ja, dat is gruwelijk, hè.
Die mesaanval, denk ik, hè.
Mesaanval, inderdaad, was een mesaanval. Ja. Maar moet je als land, als regering, als je wilt respecteren, dan treed je daar tegenop.
Natuurlijk, ja.
En met kracht.
Denk, voor de volledigheid, voor de kijkers die niet weten over wat we babbelen, het is een mesaanval, een simultane mesaanval van een man of 5, 6 of meer.
Ik weet niet juist hoeveel
het was. Een groep mensen met messen die
zijn nadien opgepakt en allemaal veroordeeld.
Dat wel, maar er zijn doden gevallen en het is mensen in verschillende richtingen tegelijkertijd aangevallen ook. Hetgeen dat wij weten van in het Westen dan, van die individuen met een mes die in Londen en zo verder aanslagen plegen, het is dan wel een veelvoud van
die Oeigoerse salafisten. Ultranationalisten, dat waren natuurlijk de lievelingen van het Westen.
Ja.
En dus die moeten goed voorgesteld worden als vrijheidsstrijders. En
daarom plaats ik in perspectief, als er in Londen op een brug een man met kwade bedoelingen met een grote stok staat te zwaaien, mag die geliquideerd worden op straat door de politie.
Ja.
Als er in China een groep mensen met messen een treinstelsel aanvallen, dan mogen die niet in de gevangenis gestoken worden, of het is een bewijs dat China de mensenrechten ondergraaft. Dat is dat we ook even kort aangaan als
verlekingsbasis. Ja, natuurlijk. Het is altijd hetzelfde verhaal. Hè. Men brengt het verhaal zoals de Amerikaanse en de Britse regering stellen dat er gebeurd is. En er hoeft geen discussie over te zijn. Punt, zo is het. En al wie twijfelt of iets anders beweert, dat is een fantast.
Ja.
En dat is dan de uitkomst van het oorspronkelijke verhaal. Enfin, het oorspronkelijke verhaal is altijd Amerikaanse of Britse inlichtingendiensten die proberen extremisme aan te wakkeren in een conflictgebied voor zo de invloed te ondermijnen van
het betreffende gebied. Zij hebben daar belang bij. Hè?
Ja.
Zij willen Rusland en China en Iran en andere landen, zoals ook Venezuela enzovoort, ondermijnen, omdat die luisteren niet naar de bevelen van de Verenigde Staten.
Dus ook de oude Britse modus operandi die verder gezet wordt. Je zoekt minderheidsgroepen, je bewapent die, je belooft die het land te mogen overnemen. En als die te groot worden, dan zoekt je weer een andere minderheidsgroep.
Het is vrij klassiek hoor. De Verenigde Staten en de Groot-Brittannië doen dat al jaren.
Ja, ja.
Sinds jaren daar gewoon zitten te zeggen. Bijvoorbeeld de Spaans-Amerikaanse oorlog rond Cuba.
Ja.
Die is ontstaan op zeker ogenblik. Er waren al Amerikaanse troepen die zogezegd de vrede, de kalmte moesten bewaren in Cuba.
Ja.
En op zekere ogenblik, toen, ontplofte er een Amerikaans vrachtschip in de haven.
Ja.
En zegt Amerika, nu slaan we toe. Achteraf is komen vast te staan dat de Amerikanen zelf waren, niet dat die boot toezinken hadden.
Ja, ja, ja.
Zo klassiek, zeer klassiek.
Natuurlijk.
Ja, dat doen we denken, ik denk er nu aan, wat er gebeurde in 1939 toen Duitsland Polen binnenviel. Duitsland beweerde dat Poolse terroristen hadden een Duits station aan de grens, radiostation aan de grens aangevallen. En dus kon Duitsland alleen maar militair optreden tegen Polen, dat mocht niet, hè?
Klopt, ja, ja, ja.
Dat mocht niet, dat was.
Er hadden Duitsers Poolse uniformen aangedaan
om
een incident na te spelen aan de grens.
Ja, dat waren als Poolse, en er zaten dus een paar Polen die daar woonden, want dat was een gemengd gebied.
Ja.
Er zaten daar een paar Polen en die hebben ze dan neergeknald en daar gelegd, hè?
Ja, ja, ja.
Ja, dan kijk je, dat is het, zie je wel, die pol dat je die niets kunt betrouwen. Oh. Dus dat is vrij klassiek, hoor.
Ik vond persoonlijk de meest digutante die ik gezien heb in mijn studies, Kuwait en de Verenigde Staten, hoe dat ze een PR-bureau hebben betaald om de leun uit te vinden van de couveuse baby's.
De couveuse baby's, ja. Ja, inderdaad. Hè. Dus wat was daar gebeurd? Dus Irak had schulden na zijn oorlog met Iran. En die zocht die schulden te delgen door Kuwait te veroveren en die olie te pikken.
Ja. Met het groenlicht van Amerika, dacht ik zelfs ook. Hè?
Ja, het was, ze waren dubieus. Ze hadden geen groen licht gegeven aan Amerika. Nee. Ze hadden gezegd, ja, het is natuurlijk vervelend als je dat zou doen. Dat zouden we toch feitelijk liever niet hebben.
Maar we begrepen het wel achter. Misschien toch
ik kende de bewoordingen niet, dat was het. Een gesprek tussen Saddam Hussein en de Amerikaanse ambassadrice in Bagdad toen. Dat is gefilmd. Ze wisten wel wat de Irakers wisten wel dat ze de Amerikanen niet konden vertrouwen. Dat is gefilmd door de.
Geheime dienst van.
Ja, de geheime dienst van Irak heeft dat gefilmd.
Ja.
Toen dat Irak Kuwait bezet had. Is er een jonge dame in de VN het verhaal gekomen doen dat
just.
De Iraakse troepen zelfs zo ver gingen in hun brutale tijd, in hun gruwel, dat ze baby's die in de couveuse slagen, uit de couveuse zouden op de grond smeten.
Dingen die we nu eigenlijk bijna in Israël zien, in Palestina. Maar tot dan was dat een claim die uitgevonden was.
Maar na de rand vrij snel. Het verhaal is onder andere overgenomen zonder controle of wat dan ook door Amnesty International. Okay. Die dus ook bewezen hebben niet te vertrouwen te zijn. Dat is door hen overgenomen. En dan is dat ontdekt vrij snel, geloof ik een paar weken toch. Ze ontdekt dat degene die dat vertelde voor de VN, dat dat feitelijk de dochter was van de ambassadeur.
Ja, Nasser Ayi is haar naam trouwens. Hè. Inderdaad, ja. Nasser Ayi denk ik dat was.
En dat was het...
Dat zijn trouwens allemaal, wat we nu zeggen, dat is geen theorie of zo. Dat zijn allemaal feiten, die staan zelfs op Wikipedia.
Dat is vrij goed gekend.
Ja, dat is allemaal heel gedocumenteerd. Ja.
Het was een... Toen grootste PR-bureau ter wereld die dat in elkaar had gestoken.
Ja. Maar, ik ben de naam vergeten, maar het was een combinatie van twee letters ook.
Eigenlijk toch tamelijk...
Knil en Alton of zo.
Toch tamelijk amateuristisch in elkaar gestoken als je dan de dochter van de ambassadeur van Amerika...
Ja, sowieso.
Maar konden ze niet een beetje verder gecast hebben.
Maar ze dachten dat niemand dat ging vinden. Ja, nu zijn ze wel slimmer, hoor. Als je ziet de verhaal die ze fabriceren rond Libië, rond Syrië...
Ja, ze zijn slimmer? Ja, nee. Want met de inval van Hamas in Israël werd nu ook zo vaak gesproken over beheaded babies. En dat is ook allemaal fabrikanten natuurlijk.
Barney heeft met zijn eigen ogen gezien. Ja. Beelden die nog altijd niet bestaan. Nee. Ze worden nog gemaakt, maar...
Dat is propaganda. Hè.
Ja.
Men wil oorlog, maar men...
Nu, in het geval van Barney is het ook dementie. Hè. Dat heeft misschien meerdere betekenissen.
Nou, dat... Denk je dat Biden is een oorlogszuchtig figuur?
Ja, natuurlijk. Altijd al zichzelf als vechterbaas ook voorgedaan. Hè? Ook dat hij nog lucide was, stelde hij zichzelf graag voor als zo de man die knokte voor zijn verhaal.
Biden was de Ardelijn, hè? En nog altijd de Ardelijn. Hè?
Zelfverklaarde katholieke zionist ook.
Nog.
We hadden het graag ook een keer over Oekraïne gehad. En dan ligt tamelijk een lijn van hetgeen wat we nu aan het zeggen zijn natuurlijk. Het uitlokken van de oorlog en zo.
Eigenlijk, te koer hadden we... zouden we nu graag vaker terug inviteren, dat ook gezegd. Hè. En voor deze afspraak hadden we gevraagd waarvoor we specifiek wilden vragen. En hadden we dan van alle dossiers Oekraïne inderdaad uitgekozen om dan nu vandaag even wat meer te belichten. Omdat dat toch niet heel belangrijk is. Hè. We merken steeds meer en meer op sociale media hoe dat steeds meer en meer... Belgen en Westerlingen te koer openlijk oproepen voor de Wereldoorlog 3 te beginnen. Dat krijgt best veel sympathie vanuit de media ook. Dus het lijkt mij toch wel heel belangrijk om... Het lijkt mij toch een van de dossiers die misschien wel die prioriteit ook verdient.
Je weet het niet natuurlijk welke richting men in het Westen uit wil. Hè. Men zit Kijk, het niveau van onze machthebbers en hun adviseurs is van een ontzettend, ontzettend belabberd niveau. Ik kan niets anders dan dat concluderen uit wat ik allemaal lees. Men fantaseert er dus nooit op los. Het steekt niet nou. Men neemt van alles over. Beweringen, het zou kunnen dat en mogelijk is dit.
Eigenlijk is het zo kunnen waar zijn de nieuwe slagzin van de tijd geworden. Hè? Dat was niet enkel een domme uitspraak, maar ook gewoon een mantra blijkbaar.
Bijvoorbeeld, men brengt een verhaal rond Oekraïne. En het verhaal dat wordt gebracht door de Oekraïnse veiligheidsdienst. Ja. Een van de twee, ik weet niet welke, ik zeg ze maar. Een van de Oekraïnse veiligheidsdiensten, die brengt dat verhaal. En men laat dat weer. Men zegt, ja, maar de Britse veiligheidsdiensten zeggen dat ook. Of men zegt niet de Britse veiligheidsdiensten, maar zegt men dan Chatham House, dat dat van de regering is. Of Russie, Royal United Service Institute, dat ook van de regering is. Ja. Of dergelijke die door de regering betaald.
Wat klinkt zieker dan Duits.
Ja, en die bevestigen dat en zegt men, ja, kijk, we hebben in de Morgen of de Standaard of The Economist zeggen, ja, er is ook nog dingen, beweert dat ook. En in sommige gevallen haalt men dan ergens, dat is zeer klassiek in Syrië geweest, allerhande figuren voor de camera die een verhaal brengen, maar die nergens door bewezen is. De man brengt een verhaal, is dat waar of is dat niet waar?
Hoe die zelfs soms in bepaalde gevallen ook heel gemakkelijk ongelijk bewezen kan worden. Want ook
maar men moet, als journalist een verhaal brengt, dan moet dat, zeker als men zware beschuldigingen heeft, dan moet men bronnen hebben, dan moet men die bronnen kunnen verifiëren. Dan moet men voor en tegen. Men doet het niet.
Nee. Tot en met, eigenlijk, als je het echt wetenschappelijk wil doen, dat is nog een klein deel van het antwoord op de vraag, op de beginvraag dat we vergeten zijn, moet je jezelf ook in vraag durven laten stellen. Dat vind ik ook zo sterk van uw blog. Hij vraagt actief naar kritiek, oké. Hij wil dat, niet liever dat mensen meedenken.
Ja,
en
dat is toch de essentie.
Ja, maar de VRT heeft er bijvoorbeeld schrik van. Hè. Als er kritiek komt, dan bestaat uw account niet meer op de website. Hè. Voor zover dat er al een website is waarop je kritiek kunt geven.
Wie zegt dat ik de waarheid vertel?
Ja.
Wie zegt dat ik de waarheid in pacht heb?
Ja.
Misschien, mogelijk, eventueel. Maar we moeten dat onderzoeken.
Ja.
We moeten.
En het totaalverhaal is altijd ruimer dan wat een mens vat op kan hebben. Dus.
Hier baseert men zich voor grove beweringen te doen op Britten, Amerikanen en de Oekraïnse veiligheidsdienst. Zo kan ik het ook. Hè.
Het is nog erger dan dat. Het is niet enkel grove beweringen. Eigenlijk proberen ze actie te ondernemen en maken ze ons warm in die richting. Het is nog veel vatsiger dan enkel maar die bewering.
Men zit natuurlijk
met een agenda.
Ja, men heeft een probleem in Oekraïne. Er was een oplossing, dat staat vast. Er was een oplossing voor kort na de inval van Rusland. Was er een akkoord praktisch rond tussen Kiev en Moskou.
Ja.
Die voordelig. Allee, het enige dat er waren drie dingen, drie grote dingen. Dat was de Krim blijft bij Rusland.
Ja.
En dat had te maken met de Zwarte Zeevloot natuurlijk, die voor Rusland essentieel was. Tweede was dat de Russisch spreken terug in rechten kregen.
Ja.
Nou, rechten, mensenrechten, hè?
Ja, de basis gewoon, dat de basis tegen orde was.
Ja, dat er terug.
Het recht om in uw eigen taal te babbelen.
Een Oekraïner zei tegen mij, ja, maar zegt, mijn moeder, die ging er nog woont, en hij woont hier. Mijn moeder, die spreekt geen Russisch. En geen Oekraïns.
Mm-hmm.
En die krijgt dan medicijn. En de bijsluiter, die kan ze niet lezen, want het is allemaal Oekraïns.
Ja.
Ja.
Want het mag niet, dat is tot het probleem.
Het mag niet, hè.
Het gaat niet zomaar over... We willen niet dat Rusland hier een standaard staat, daarover gaat het niet. Het gaat gewoon over, je hebt het recht niet om onderwezen te worden in het Russisch.
En derde voorwaarde die overeengekomen was, Zelensky heeft gezegd dat dat goed was voor hem, in een interview dat bestaat, heeft gezegd, ja oké, dat is goed, en ze moesten geen lid worden van de NATO.
Ja.
De Europese Unie zweeg, hè.
Maar kunnen we misschien even voor de minder geïnformeerde lezer of luisteraar ook zeggen, recapituleren en een keer het totaalverhaal, want het totaalverhaal is altijd al verkeerd voorgesteld naar ons toe. Ja. Misschien best kunnen met de basis te beginnen zelfs.
Ja, de regio heeft een complexe geschiedenis. Veel complexer dan die hier in België.
Ja.
De Vlaamse geschiedenis, de Belgische geschiedenis, Nederlandse en Franse enzovoort. Die is vrij simpel. De regio, wat... En de regio Oekraïne noemt, is feitelijk een complexe. Het gebied is tot beschaving gekomen, over moet ik zeggen, bij wat toen het begin van de middeleeuwen was.
Mm-hmm.
En dat noemde Rus, men noemde dat Rus, en waar kwam die naam van? Uit het Zweeds.
Oké.
Okay. Dat waren vikingen.
Ja.
Wat men vikingen noemde. En die hebben zich gemengd met de lokale bevolking, Slavische bevolking.
Mm-hmm.
En die leefden voornamelijk van de handel tussen Scandinavië, wat men nu Scandinavië noemt, enzovoort, de Baltische staten, noorden van Polen, enzovoort, in Pelsen, amber.
Ja.
Dat waren de voornaamste dingen. Dat is amber een edelsteen, een semi-edelsteen. Hè.
Ja.
En... Die handel die ging met Byzantium. Mm-hmm. Byzantium was toen het machtige Byzantium.
En het scharnierpunt tussen Azië en Europa en Afrika, dat is ook het is een heel belangrijk verhaal, ook heel politiek. Hè?
Ja, het is, van Byzantium ging je... Byzantium die dreef handel met China, met Iran, ook met Oost-Afrika waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Ik ken dat gebied niet al te goed. En die... Vandaar dat Byzantium was orthodox-katholiek.
Ja.
Niet Rooms-katholiek, was orthodox-katholiek. Vandaar dat de regio van Oekraïne en Rusland orthodox-katholiek geworden is.
Mm-hmm.
En daar is op zeker ogenblik, uiteraard was dat de rivaliteit, over handelstromen enzovoorts, werd gevochten, hè.
Mm-hmm.
En zeker is daar een akkoord gekomen tussen de eerste van Kiev, de naam ontsnapt me nu, en de Byzantijnse keizer.
Ja.
En dat was het volgende. Hij mocht de Krim, ging naar Kiev.
Ja.
Hij kreeg een van de dochters van de Byzantijnse keizer. En in ruil bekeerde hij tot het orthodoxe kerk.
Ja.
En vandaar dat de Krim niet alleen militair, maar ook symbolisch voor Rusland en de orthodoxie zeer belangrijk is.
Mm-hmm.
Dat
is met het beginpunt van...
Dat is het beginpunt.
Ja.
En er zijn kerken gebouwd die daaraan herinneren.
De oudste kerken van de orthodoxe kerk die staan daar.
Ja. En dat is Kiev-Rus, zoals men dat noemde, is uitgebreid. En die kreeg al vrij snel naar het oosten, Novgorod, Moskou enzovoort. Dat was een geheel en dat werd geleidelijk aan een land.
Ja.
En dan had je die rivaliteit natuurlijk tussen Moskou en Kiev. Wie gaat de stad zijn? Wie gaat het leiden?
Ja.
En... Rond die periode zijn de Mongolen binnengevallen. Kublai Khan, denk ik dat het was.
Mm-hmm.
En die hebben dat gebied grotendeels veroverd. Allee, ze hebben de vorst van Moskou enzovoort, dat was een vazal. Die moest dus jaarlijks zoveel op tafel leggen om te zeggen, kijk jongen, je mag mijn vazal zijn. Maar... En het Mongoolse Rijk is vrij snel beginnen verzwakken. En de Polen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om dat gebied onder controle te krijgen. Ze zijn zelfs tot in Moskou geweest, de Polen.
Oké. Okay.
En vandaar die problemen die er zijn. De Polen waren katholiek. De Russen waren orthodox. En de Polen hebben toen in het gebied dat zij controleerden, wat men soms noemt de Uniatenkerk, opgericht. De Uniatenkerk, het woord Unie zit erin, dat waren de orthodoxe pastoors en bisschoppen die onder het Vaticaan gingen werken.
Ja.
En als je ziet, het grote voordeel, of het grote verschil was dat die pastoors mochten gehuwd blijven en gehuwd zijn.
Ja.
Dus die waren gehuwd. En het is me opgevallen dat in de 19e eeuw bij de eerste ultranationalisten, bij het ontstaan van het nationalisme in Oekraïne, de eerste, de leidinggevende figuren, intellectueel dan, en organisatorisch, kinderen waren van Uniatenpastoors. Dus zo is dat probleem ontstaan.
Dat is eigenlijk een beetje het begin van het Oekraïnse apart.
Ja, en
anders dan Rusland zijn, zeg maar.
Ja, en tegen die Poolse bezetting is er een opstand gekomen van de Kozakken.
Ja.
Die vanuit de streek van Rostov oprukten. Uiteindelijk Oekraïne deels veroverden, wat nu Oekraïne is, want Oekraïne en Oekraïne, deels veroverden. En dan was de vraag, dan is de vraag, in de historici beginnen Polen, in Oekraïne Polen niet te zeggen, ja, die Kozakken, dat waren Oekraïnse vrijheidsstrijders, dat waren de eerste nationalisten. Ja, zo simpel,
ja.
Zo simpel is het niet.
Ja.
En dan krijg je een toestand met onduidelijkheid, met wrijvingen enzovoorts. En vandaar de Oekraïnse kwestie. Een deel was pro-Russisch. En in het Westen had je ultranationalisten. En hoe kwam dat ook? Omdat de provincies, de westelijke provincies die nu deel maken van Oekraïne, Volhynia, streek rond Lviv enzovoort, die waren Pools gebleven of Duits,
ja.
Oostenrijks-Hongaars.
Ja.
Dus je had de periode van de opdeling van Polen en een deel van Polen was naar Duitsland gegaan, een deel van Polen was naar Oostenrijk-Hongarije gegaan en een deel van Polen was naar Rusland gegaan.
En werd een deel toen ook Baltische Staten of was dat niet
Polen? De Baltische Staten die zijn... dat waren gebieden die, ja, heel onduidelijke gebieden, kwestie van...
Litouwen heeft een personele unie gehad met Polen, ook wel
Litouwen, Litouwen had een persoon... Ja, Litouwen, uiteraard. Ja. Litouwen was in een persoonlijke unie met de Poolse dingen. Dat was de Poolse-Litouwse unie die tot in Moskou gegaan was, die periode. Maar Litouwen is katholiek.
Ja.
En... De andere Baltische Staten, ja, Zweden. Zweden was toen oppermachtig in Scandinavië. Noorwegen was Zweeds, Finland was Zweeds. En de Baltische Staten, dat gebied daar, was ook Zweeds.
Ja.
En dan is er de Zweeds-Russische oorlog geweest. Ja, oorlogen. Uh-huh. En Zweden heeft dat verloren. Heeft die feitelijk allemaal verloren. Met het gevolg dat Finland naar Rusland ging en de Baltische Staten ook naar Rusland.
Ja.
De grote Noordse oorlogen, noem men dat, geloof ik. En dus, ja, ook hier trouwens, bij een opkomend nationalisme in de Baltische Staten, in Letland en in Estland, het waren... priesters, Zweedse priesters die de taal introduceerden, die een taal introduceerden. Want er was geen... men sprak zo wat...
dialecten en zo, maar het was geen gemeenschappelijke. Het was geen lingua franca.
Nee, er was geen gemeenschappelijke. Ja. En die hebben een gemeenschappelijke taal geïntroduceerd. En dat is blijven bestaan.
Ja.
Onder invloed is van de protestantse kerk van Zweden. En dan, ja, Zweden verloor de oorlogen. En dus die gebieden allemaal gingen allemaal naar Rusland. Hè? Uiteraard, ja. Winner takes it all, hè.
Mm-hmm.
En dat, daardoor dat het feitelijk de Baltische staten, zeker Estland en Letland, gemengde, taalkundig gemengde gebieden zijn. Nu, natuurlijk, sinds de onafhankelijkheid, het eerst in 1917, 18, en nadien nu, men...
In 1992?
Ja, men grootschalige wijze zoveel mogelijk etnische zuiveringen doet en de Russen proeft buiten te gooien enzovoort.
Ja. Dat hoor je zelfs. Ik ben op reis geweest naar Letland, Estland en ik had in Riga dan een stadshits die uitleg gaf. En het is wel opvallend hoe dat daar gefocust wordt op zoveel procent is hier Russisch in, deze, in Riga zelf en het land is zoveel procent.
Ja, Riga werd bestuurd of wordt bestuurd door een pro-Russisch, allerlei Russisch sprekende groepen.
Ah ja, oké, maar ik vind het wel opvallend hoe dan een hits accentueert hoe groot het percentage van Russen is als beginpunt van zijn verhaal. Dat vind ik wel opmerkelijk op zich.
Ja, dus,
het wordt inderdaad heel scherp op gelet en dat wordt als issue gezien, zeg maar. Dat heb ik ook al gezien toen.
Ja, dat is een issue. Hè. Ik weet niet hoe dat het op dit ogenblik is. Ik ben in Letland geweest een aantal jaren geleden als journalist.
Mm-hmm.
En toen was dat nog normaal. Was er niet direct een groot probleem. Maar ja, nu, ik denk dat nu wel aan het onttaarden is, maar ik ken het te weinig.
Ja.
Om er iets over te
zeggen. Maar eigenlijk waren we bezig over de voorgeschiedenis van Oekraïne in functie van het huidige conflict. Vat ik dat, het is sowieso kort door de bocht, de samenvatting, maar vat ik dat juist samen of niet, als ik dan een soort gelijkaardige vibes voel als Taiwan-China, als in...
Taiwan-China is anders, hè.
Maar er is historisch veel meer gemeen dan verschillend, dat bedoel ik.
Ja, Taiwan is... is feitelijk pas Chinees geworden, echt Chinees, in de 17e eeuw.
Ah, oké, okay, ja.
In de 17e eeuw, Koxinga, ik kan op de Chinese naam niet komen. Dus... er waren contacten, want Taiwan ligt voor de Chinese kust.
Mm-hmm.
En zowel de Japanners als de Chinezen waren vissers. Die leden van de visvangst. En soms, als er storm was, ze aan land gingen op Taiwan.
Oké, okay, yeah.
En dus geleidelijk aan is dat Chinees geworden. De Nederlanders hebben daar gezeten, de Spanjaarden. Maar de Nederlanders zijn daar buiten gejaagd.
Ja.
Nog een leuke anekdote gelezen. De Chinezen hadden de Nederlandse dames gehouden in de mate van het mogelijke. En die mochten dan concubine spelen. Maar dat was niet altijd naar de smaak van de lokale Chinese schoonheden. Dus ja, was nou wel, ja, de geschiedenis is een kleine kant. Hè?
Ja. Maar ik heb de fout gemaakt van eigenlijk het verhaal ruimte te trekken. Ik kan het liever terug naar Oekraïne. Eén ding valt mij heel hard op, wat dat vloekt met het verhaal dat nu vertelt, maar dat is dan de link te trekken naar nu. Sinds een paar jaar terug, sinds 2014 vermoed ik, viel het mij op dat vanuit zowel Nederland als vanuit Amerika, Nederland is een vrij harde schotthond van Amerika ook vaak, consequent gesproken wordt over de Oekraïne. Er is maar één Oekraïne, want Oekraïne, als je het...
Ja, ja, de Oekraïners...
Heb je een Pools-Oekraïne, heb je Russisch-Oekraïne, heb je heel veel verschillende volkeren...
De van, Oekraïners ja? Enzovoort, dat is natuurlijk nonsens. Hè.
Maar er is een westerse claim dat er maar één Oekraïns volk is, dat alles behalve Russisch
ik had,
is.
Gisteren nog een gesprek met een vriend die wiens echtgenoot uit Melitopol komt.
Ja.
En die regelmatig in de stad geweest is. Ja, de mensen spreken daar, de ene spreekt Oekraïens en de andere spreekt Russisch. En ze verstaan elkaar en dat is geen probleem. Dat is allemaal vrij rustig op dit ogenblik. Hè.
Ja, maar ik heb ook bijgeleerd, Hongaars is een van de talen in Oekraïne. Ja, dus het is veel ruimer nog dan
Hongaars, Roemeens, Tataars.
Ja.
Ja, Pools waarschijnlijk ook.
Maar steeds meer dan meer Amerikaans, maar dat is iets anders.
Dat is een ander verhaal. Ik denk dat Pools, de Polen hebben ze wel goed uitgeroeid, de Oekraïnse nationalisten.
Ja, ja. Ja.
Dat is een verschrikkelijke ding. Iemand zei me gisteren, toen ik bel, overal in het land, als je begint te graven, zul je lijken vinden.
Ja.
Van vorige oorlogen.
Ja.
Ja, ja, ja.
Niet van nu, ja. Maar van vorige oorlogen.
Het is een historisch conflictgebied, zoals van Vlaanderen ook wordt gezegd. Heel veel oorlogen werden hier uitgevochten. Hè?
Die, ja, uiteraard werden hier ook veel. Maar dat is... En de Verenigde Staten en Groot-Brittannië vooral, en ook Duitsland... hebben brood gezien in dat Oekraïns nationalisme om zo Rusland te verzwakken.
Mm-hmm.
Dat is de bedoeling. Dat is de enige bedoeling die ze hebben met Oekraïne.
Er is al langer een soort westerse natte droom van de balkanisering van Rusland. Hè? Rusland is te groot en te sterk. Dat moet opgedeeld
ja,
worden.
Ja, dat is al decennia bepoogd dat te doen. Hè? Maar dat raakt nergens. Gelukkig voor Rusland... Want anders moest het men het balkaniseren. Ja, daar was ze bezig met een 1000 jaar oorlog. Hè.
Ja.
Waar sommige geostrategen in het Westen mee bezig zijn. Het is waanzin. Het is misdadig, zelfs te noemen.
Zeker. Want de huidige Balkan is daar een van de vele voorbeelden van.
Ja, wat men heeft uitgestoken op de Balkan. Men is er nog altijd niet uit. Hè.
Nee.
Zoveel decennia nadien. Bosnië-Herzegovina. Is dat een land?
Ja, Kosovo.
Kosovo, is dat een land?
Ja.
Ik weet het niet hoor.
En de Joegoslavische eenheid is uit elkaar getrokken, maar er is ook quasi niets meer van internationale samenwerking mogelijk.
Ja, dat de Joegoslavische eenheid, dat was het werk van Duitsland. Hè?
Ja. En nog steeds, hè, Kroatië blijft hun favoriet hè, van Duitsland.
Iemand die betrokken was bij de onderhandelingen, ik kan de naam niet geven. Iemand die betrokken was bij de onderhandelingen en het op de eerste rij heeft meegemaakt. En ik heb daarover Mark Keijs gezien toen buitenlandse zaken, Europese zaken deed. Ik heb erover aangesproken. En die wilde er niet op antwoorden. Maar Mark Keijs, dus er was een discussie binnen de regering. Toen lag het voorstel op tafel in Kroatië en Slovenië om een referendum over de onafhankelijkheid te doen. Voordien was België bezocht door Duitse diplomaten. En het kan zijn dat er Oostenrijkse ook bij waren, dat weet je niet. Dat kan ik niet zeggen, met zekerheid. Maar alleszins, Duitse diplomaten, die hadden de regering de Hanen toen bezocht. Jean-Luc. En daar is toen Jean-Luc de Hanen en IJskens zaten... De Duitsers beloofden dat ze voor gingen stemmen, voor die plan, voor dat onafhankelijkheidsreferendum.
Ja.
Want alles, de paspoorten en zo waren al klaar, hè?
Ja, ja, ja.
Dus alles, dat is het gewoon stemming en dan wegwezen. En, maar vanuit de SP, maar ik heb niemand, het klopt, want iemand van de, Annemarie Lizijn, die toen, senaatsvoorzitter was, die heeft me dat bevestigd, dat het verhaal klopte. Dus België heeft toen gezegd, onder invloed van de SP, maar bij de SP heeft niemand gevonden tot op heden die dat bevestigt. Die zeiden, onder invloed van de SP, heeft België zijn staart ingetrokken en gezegd dat het referendum moet uitgesteld worden, want dat is veel te gevaarlijk. Tijdens die vergadering van de Europese 12, toen nog. Keijskes stelt dat voor. En Hans-Dietrich Genscher, die toen minister van Buitenlandse Zaken was in Bonn nog, die heeft Mark Keijskes uitgescholden. Uitgescholden.
Ja, ja, ja.
Ik gebruik de woorden van de man die erbij was.
Ja.
En tot de verbazing van de Belgen heeft niemand hen gesteund binnen de 12. Ze stond totaal geïsoleerd.
Ja.
En exclusief zijn mond zijn ingetrokken en het referendum is doorgegaan. En de man die me dat vertelde, zei, ja, zegt, kijk, Duitsland was een oorlog en ze hebben hem gekregen.
Ja. Het is nog niet veel veranderd, hè, sinds 1930.
Ja, en de, ik heb de man die daarbij aanwezig was, en mevrouw Lizijn, ik denk dat ze toen senator was, of ook in de regering zat, heeft me dat bevestigd. Marie Lizijn is niet dood, spijtig genoeg. En Mark Huiskens heeft het niet gezegd dat het gelogen is, heeft het gewoon geweigerd erop te reageren.
Ja, Vlaamse lafheid.
Ja, begrijpen.
Ja.
Begrijpen, maar...
Dat waarom, het blijft lafheid.
Ja, maak het is laf.
Maak hem niet dapper in elk geval.
Nee, het is en blijft lafheid.
Maar in diezelfde context kunnen we de link terugleggen naar Oekraïne. Want ook Oekraïne is een nationalisme dat in tijden door Duitsland is aangewakkerd en volgehouden tot en met Klitschko en zo verder nu.
Ja, het Oekraïnse nationalisme kwam uit het Westen goed van pas. Hè. Dat is ook de reden waarom zij het na de Tweede Wereldoorlog voluit gesteund hebben, bewapend zelfs.
Ja.
Ja, wat is uw visie wat er gebeurd is op Maidan in 2014?
Een staatsgreep.
Ja.
Mm-hmm. Dat is een staatsgreep. Dat is niks anders dan een staatsgreep.
En waarom wordt die duiding dan niet
gegeven? Met fascistische kenmerken. Hè?
Ja.
Zeker, daar is ook Canadees onderzoek naar gepleegd. Ja. Onder andere heb ik zelf nog gezien. Ook,
ja, kijk, er zijn duizenden en één foto's van die periode genomen. Er is verschrikkelijk veel geweld gebruikt. Er zijn hoeveel doden er gevallen zijn, weet niemand. Maar het zijn duizenden doden waarschijnlijk.
Ik denk wat Jens op doet, is eerder de ruimere context voor de ongeïnformeerde luisteraar. Dus wat is er eigenlijk gebeurd in Maidan? Dat is denk ik wat je bedoelt.
Ja, dus men heeft groepen opgehuurd die gaan betogen zijn. En daarbij heeft men dan groepen als Pravi Sector, Svoboda, Azov gevoegd, die werkelijk het wapens vochten en die het geweld, die tegen de politie kon daar moeite tegenop.
Ook op zigeuners hebben gejaagd en zo.
Dat is gruwelijk in het gebeurd. En ja, dat is Maidan. En dan heeft het dan...
Was ik het goed of verkeerd in grote lijnen dat Oekraïne had eigenlijk een democratisch verkozen president die Rusland positief was?
Ja, die zweefde tussen Rusland en het Westen.
Ja, die wilde de brug vormen. Dat was een beetje waar Oekraïne voor stond.
Die wilde de brug te vormen, enzovoorts.
Ja.
En men heeft hem op de vlucht gejaagd. Men heeft de politie op de vlucht gejaagd.
Maar men...
En dan is er een men heeft van het parlement en al andere gebouwen bezet. Ja. Er is dan een interim premier gesteld, dat was een duidelijk fascist, door Victoria Nuland, die Amerikaanse minister. En dat is het beste bewijs om te zeggen, Rusland valt een soeverein land aan. Sorry, soeverein? Mm-hmm. Hoe kan je dat soeverein noemen als de Amerikanen zeggen wie dat er premier moet zijn? En nadien heeft het parlement... bijeengekomen, inderdaad, het parlement is bijeengekomen, maar alleen met de aanhangers van degenen die de staatsgreep hadden.
Ja,
de rest zijn allemaal gevlucht. Dat was onvoldoende quorum om welke beslissing ook te nemen.
En wat ik het dan goed samen als ik zeg, want dat is hoe ik het verhaal dat ik eruit begrepen heb, er is Amerikaanse NGO-drive over wereldwijd, veel ruimer dan Oekraïne, van een zogezegd non-governementele organisatie die eigenlijk overheidsgestuurd is, die zogezegd democratie wil implementeren, maar eigenlijk minderheidsgroepen steunt, betaalt, financiert en bewapent. En dat daarvan het gevolg is geweest binnen Oekraïne, maar ook in Georgië al voorbeelden van de Arabische lente.
In Hongkong met de laatste opstand van 2018-2019.
De paraplu-protesten
enzovoorts. Met allemaal die jonge kerels, jongeren, hè, die men opgeheet staat.
Ja.
Is nu uitgekomen, politioneel onderzoek, dat er dus vanuit de Verenigde Staten miljoenen dollars naar Jimmy Lai, dat is de krantenuitgever die aan de basis, die zowat de fysische coördinator was van de opstand, een miljoen naar hem gegaan, vanuit de Verenigde Staten. Van waar kan men niet vinden, Maar ze zijn miljoenen vanuit de Verenigde Staten naar Jimmy Lai gegaan, die het dan verdeelde onder andere de Democratische Partij, die bischop Joseph Sen, geloof ik. Dat was, dus...
Maar dat ook is, knoploegen, want...
Ja, uiteraard.
Wat ik heb geleerd uit Oekraïne is onder andere dat dan tijdens Maidan was dan dus... Maidan is dan een pro-Europees protest, werd politiek zo voorgesteld van willen toetreden tot de Europese Unie of niet, en er was een deel van de bevolking voor te vinden, en dat deel van de bevolking werd aangemoedigd om te komen protesteren op het plein Maidan. En van dat deel van de bevolking zijn er 100 mensen geliquideerd geweest door scherpschutters van het Oekraïnse regime om te kunnen een casus belli hebben van onze bevolking wordt bedreigd, want hey, dat werd dan in de schoot geschoven van de veiligheidstroepen van
ja,
de president.
Ja, natuurlijk. Dat doet denken aan wat er de reportage die de VRT bracht in januari 2011
ja.
Over de toestand in Homs, waar er dus een Franse journalist was gesneuveld. Het Syrische leger had zijn eigen aanhang zitten beschieten en dan beweerden.
Maar vertel nog een keer, want wij hebben hier voorkennis van, en erover babbelt voor, maar voor de luisteraar dat die mee is in het verhaal. In Homs, Syrië, was er een protest pro-Assad van...
Ja, wat er dus gebeurd was in Homs, dus een... Er was een, na een interne discussie binnen de journalistengroep, had men besloten van na Damascus als tweede stad die ze mochten bezoeken, want het was toen al in burgeroorlog, men moest dus voorzichtig zijn, de stad Homs te nemen.
Ja.
Maar men moest wel voor de valavond binnen zijn wegens de onveiligheid. De journalisten natuurlijk, ja, die wouden dat niet. Dat was van die vieze regering. En dat namen ze niet, enzovoorts. Dus op zeker ogenblik, voor in ogen of vlakbij, ik weet niet juist welke positie, ontstaat er is er een uiteraard georganiseerde betoging van Assad-aanhangers, regeringsaanhangers, om te protesteren tegen de terreur van die groepen.
Ja.
Ik zal ze maar terroristen noemen wat ze zijn. En op zeker ogenblik, terwijl die journalist daar begint te filmen, wordt daar met mortiergranaten op geschoten.
Op die groep betogers?
Op die groep betogers, ja. En daarbij komt dus ook een journalist om het leven. Een Franse journalist. Naast 7 of 9, ik weet het niet eens, betogers. En wat zegt het journaal dat daar rondloopt? Dat is het Syrisch leger die dat gedaan heeft.
Mm.
Nou ja. Dat is gemakkelijk, hè?
Tuurlijk. Ja.
Dat bewijs was er niet, maar ze wisten al wie dat gedaan had. En dan nog, ze beschieten dan nog in eigen betoogers. Ja,
voor de uitzending, toen we het erover hadden, legde Jens ook direct de link hoe dat constant beweerd wordt dat Rusland zichzelf kapot schiet. Het is hetzelfde verhaal ook, hè?
Maar ja, dat is... propaganda, dat is propaganda...
De eerste slachtoffer van elke oorlog is de waarheid.
Oh ja, tuurlijk. Dat is het grootste slachtoffer. Ja. Allee, alhoewel.
Een van de journalisten die toen aanwezig was, was het ook Rudy Franks? Was dat?
In Homs.
In Homs, ja.
Ja, en
propagandisten.
En Jens Fransen. Niet vergeten.
En wat is uw mening over hun journalistiek momenteel?
Waardeloos.
Het zijn de autoritaire figuren van de oorlogsjournalistiek in België, zogezegd.
Waardeloos.
Ik heb onlangs, Willy, een artikel, dacht dat het knak was, bij de tandarts, bij de dokter zien liggen, en even gelezen van Rudy en de anderen die zo heel stoer op de voorpagina stonden als de helden van deze oorlog en de dappere krijgers van deze oorlog. En gelukkig werd Rudy gevraagd, want het is uitzonderlijk dat hij een kritischere vraag gesteld wordt, of wat hij dan zelf in Gaza durfde binnenkijken. En dan zit hij, ik ben mijn leven niet bij, hoor. Maar hij vond het geen genocide. Rudy was tijdens de slachting in Gaza, zat hij in chique hotels betaald door het IDF, verslag te geven van waarom het geen genocide kon zijn. Hè. Maar hij durfde wel niet Gaza binnen gaan, want hij wist dat hij ging vermoord worden. Dus sowieso een vreemd personage.
Kijk, Rudy Franks heeft begin 2013 uit de VRT een avond rond Syrië, steun aan Syrië, 12-12-12. Mm-hmm. En Syrië moest geholpen worden en er waren allerhande activiteiten en geld ingezameld worden enzovoort. En Rudy Franks heeft toen een interview gedaan met een wat hij een vrijheidsstrijder noemde. Was in, ik weet niet, ik denk dat in die maand, ik weet niet welke maand, in 2013 alleszins. En dat was een vrijheidsstrijder, die mocht dus zijn visie geven voor de microfoon van Rudy Franks.
Ja.
En die man, ja, klassiek verhaal van Saddam is, Assad is een smeerlap, een moordenaar, een terrorist enzovoort. Ja, die vertelt zijn verhaal. Wat Rudy Franks wel verzweeg, was dat diezelfde man in Brussel door de rechtbank eerst in eerste aanleg 8 jaar in beroep 4 jaar cel had gekregen wegens terrorisme in Irak. En zijn vader was, want die man noemde Abdelrahman Ayachi, en zijn vader was Bassam Ayachi. Dat had hij onlangs, alle 2 jaar geleden in Frankrijk, is veroordeeld wegens terrorisme enzovoort. En bleek trouwens voor de Franse en Belgische veiligheidsdiensten als informant te werken.
Ja.
Nu, Abdelrahman Ayachi is dan dood. God hebben zijn ziel. Allee, Allah heeft zijn ziel. En de 40 maarten zijn plezier. Abdelrahman Ayachi werkte voor Rudy Franks in die periode als tolk en gids.
Ja.
Dus hij werd betaald door de belastingbetaler.
Ja, ja, ja.
Een man die 8 jaar cel had gekregen in België.
Ja.
In eerste aanleg. En dat werd dan voorgesteld als een vrijheidsstrijd. Nu,
en als enige bron, als het
Niemand, er was nog een interview gedaan met de andere kant van het verhaal. Pater die in Oms woonde, nog altijd in Oms woont. Allee, nee, niet in Oms. Vlak bij Oms, tussen Oms en de Libanese grens. En die was ook geïnterviewd. Want dat hebben ze niet uitgezonden. En ik heb toen naar de VRT gebeld. Waarom hebben jullie dat niet uitgezonden? De kwaliteit was te slecht. Nu, ik heb dan contact opgenomen met de pater. Dat is een pater van de abdij van Postel, feitelijk. Maar die verblijft al jaren daar in een zeer merkwaardig klooster. Een klooster dat ooit een Romeins fort was. Een Romeins fort, hè? De 5e eeuw. Dat is een apart verhaal. En hij zegt tegen mij, het was niet goed, geen goede kwaliteit. Tegen mij hebben ze gezegd dat de kwaliteit goed was, dat ze tevreden waren. Ja. Dus dat is niet uitgezonden. Men moet één verhaal.
Ze waren tevreden over de kwaliteit, maar niet over de inhoud eigenlijk.
Daar zal het wel op neergekomen.
En dat is al duidelijk, langer gekend, ze snappen het woord kwaliteit niet. Duidelijk.
Kwaliteit. Waar is men mee bezig? Ja. Dit is hallucinant, hè?
Zeker.
Men zit bezig over mensenrecht. En dan doet men gemene zaakjes met iemand die een terrorist.
Ja, alweer in dezelfde context, weer de stap opzij naar Oekraïne. Ik herinner mij dan een vervolgstuk in het verhaal op het moment dat de dictatuur wordt uitgeroepen van Oekraïne, want er is een militaire staatsgreep gepleegd. Op dat moment heb je in Odessa en andere plaatsen in Oekraïne dat de Russische minderheid zich bedreigd voelt omdat de politieke entiteit niet de macht overneemt en ook al jaren lang gepleit tegen opstand, Russische...
Tegen die opstand is een wederopstand gekomen. Ja. Beide partijen. De Amerikanen zaten daarachter en het Oekraïnse leger was onbestaande feitelijk toen.
Mm-hmm.
En de politie was verdwenen.
Maar wat ik belangrijk vind voor
de fout die de Russen hebben gemaakt is dat ze toen niet opgetreden hadden.
Ja.
Want ze hadden dood gewoon op basis van de Oekraïnse president op zijn vraag kunnen interveneren.
Ja, klopt. Ja.
En daar was er niks van illegaliteit of legaliteit. Nee.
Ja. Zoals in Syrië gebeurd is eigenlijk.
Men had natuurlijk wel gezegd, ja, zit er dat, was smeerlappen enzovoort. Het verhaal zo, de reactie is altijd hetzelfde geweest. Hè. Maar de legaliteit was anders.
Maar wat ik belangrijk vind is, u kijkt naar beide kanten van het verhaal, dus u kunt beide antwoorden geven. Ik ken het antwoord van, er wordt beweerd door de Russen dat er een genocide is gepleegd, maar we moeten er allemaal een keer goed om lachen, want het internationaal strafhof heeft er naar gekeken en ze zagen daar niets. Wat is er precies gebeurd in Odessa? Wat is quote-unquote de claim van Rusland dan, die wij niet mogen horen, maar moeten weglachen?
In Odessa was in de maand mei van 2014, denk ik dat het was, Kenneth, datum niet van
buiten. Ja, het was mij. Ja.
Als antwoord op de staatsgreep in elk geval?
Er waren zoveel betogingen, sommige gewelddadig, sommige vreedzaam, enzovoort. Sommige gewoon mensen die met een bord stonden, enzovoort. In Odessa was dat het geval. Dus aan het vakbondsgebouw stond een toch niet ontalrijke menigte. Ik denk 20, 30, nee, beter, meer geweest.
Dacht een paar honderd zelfs.
Een paar honderd, ja.
Dat zouden er kunnen een paar honderd geweest zijn. Ja, ik weet het niet juist hoeveel. En die dag was er een voetbalmatch.
Juist, ja.
Ploegen van Donetsk of van Kharkiv. Kharkov. Voetbalden in Odessa.
Ja.
En de hooligans van een van die ploegen zijn opgeroepen om te gaan vechten tegen die vreedzame bedoeling die daar gewoon stonden met een spandoek.
Hooligans met banden met extreemrechts. En hoe kan je
dat openlijk? Ja, voetbalhooligans en extreemrechtse fascistische groepen. Dat is een vrij klassiek fenomeen. Hè.
Ja.
En
ik heb in Brussel ook nog gezien een tijdje terug.
En die hebben die mensen in het vakbondsgebouw gejaagd. Anders zullen waarschijnlijk ontsnapt zijn. Maar een aantal, een 45-tal, een 40-tal geloof ik, zijn in het vakbondsgebouw geduwd, gevlucht. En ze hebben dat gebouw dan in brand gestoken en die mensen zijn levend verbrand. Daar is...
En degenen die buiten wouden, werden beschoten van... degenen die door het raam wouden springen, werden eigenlijk een keer beschoten van buiten.
Ja, uiteraard.
Ze lieten echt niemand bewust ontsnappen.
Ze lieten niemand bewust... Men heeft heel
tientallen doden.
45, ja. Denk ik. Dat is het getal dat veelal gegeven wordt.
Mm-hmm.
En ja, er is nooit iets gebeurd. Geen enkel gerechtelijk onderzoek, geen enkele straf.
Maar wat er extra opmerkelijk is, daar bestaan heel veel en heel scherpe beelden van.
Ja, er bestaan heel goede beelden.
We leven in zo'n gemediatiseerde wereld die zo graag chockerende beelden toont. En die beelden hebben we nergens gezien.
Die chockerende beelden, die worden niet vertoond. Nog op de NOS, nog op de BBC, nog op de VRT. Niemand.
Want chockeren moet gerecht gaan. Moet binnen onze agenda pakken.
Het is ook meer van dat. Op die beelden van een huidige parlementsleer te herkennen van Oekraïne, dat meedoen
klopt,
met die protesten tegen de betogers binnen.
Ja, dat wist ik niet.
En die daar een leidinggevende functie in
uitstralen. Die nu leidinggevende functies hebben zelf. Dus die zijn gewoon zichtbaar op die beelden.
Op die beelden zijn ook volksmenners, zou ik zeggen. Dat zijn ook niet zomaar...
Nee, het zijn niet zomaar deelnemers. Voilà,
En dat is er ongeveer gebeurd, maar...
Ik had een verkeerde kamer gesorteerd. Zeg maar verder.
Ah, sorry.
Dat is ook geen dat er gebeurde. Kijk, die periode, complete anarchie.
Ja.
De Igor Kolomoisky, de grootste financier, een van de rijkste en machtigste mannen toen al in Oekraïne, die zijn strategie om zijn macht uit te breiden, was het volgende. Hij had een knokploeg, de Azov-bataljon enzovoort, die voor hem werkte. Hij wou een bepaald bedrijf overnemen, praten met de eigenaars. Die eigenaar zegt nee, geen probleem. De volgende dag kwam de knokploeg en dat was het bedrijf overgenomen.
Ja. Klassiek maffia-verhaal eigenlijk gewoon.
Ja, klassiek.
Heel zuiver.
Zeer klassiek.
Wij komen nu beschermen en we gaan bewijzen waarom die beschermd
worden. En Kolomoisky, dus in die periode na de staatsgreep, heeft dit IMF 5 miljoen of 5 miljard, ik weet het niet, een groot bedrag gegeven als noodhulp aan Oekraïne, om die periode te overbruggen.
Ja.
Wat is er gebeurd? Kolomoisky heeft het geld gewoon gestolen.
Ja, en heeft er Zelensky mee geproduced, zeg maar. Hij heeft Servant of the People gemaakt ermee.
Netflix-serie waarin
en Netflix-serie is achteraf gekomen. Servant of the People, ja, natuurlijk. Dat is nu op Netflix gezet geweest. voor Oekraïne te promoten, zo gezegd. Ja, ja, ja. Kijk, Zelensky, de acteur, de president spelen. Maar Servant of the People is gewoon opgericht. Ah, produced.
Ja, dat was
zo. Wat acteur is, het heeft de VRT kunnen verwarren, nee, want de VRT gelooft het verhaal. Hij speelt als acteur speelt hij de enige niet-corrupte Oekraïner in een land dat heel corrupt is. Het is zo'n soort wakkermol met een roodnamer, Alkemol, die zijn kop opsteekt, staat hij in de rond. En de VRT, heb ik gemerkt, die gelooft nog steeds die serie. Want nu wordt eindelijk toegegeven dat Oekraïne vol met corruptie zit.
Hij heeft
verpersonaliseerd corruptie, hè? Tuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Maar volgens de VRT is hij dus de eenzame ridder die nog steeds, zoals in die serie, blijft.
Bij het laatste zoeken in het grote onderzoek van die journalisten, een van de figuren die toen corrupt bleek en met geld in het buitenland zat en villa's enzovoort. Mm. Ja, dat was Zelensky.
Ja.
Ja.
Nog één anekdotische vraag die heel veel kan verklaren voor de niet geïnformeerde of slecht geïnformeerde luisteraar, zodat die mensen zelf aangemoedigd worden om een keer op zoek te gaan naar het ruimere verhaal. Kunt u eens kort toelichten wat de rol van een oud-Georgische president was in Oekraïne? Of is dat een te lang verhaal?
Oh ja, dat typeert Georgië en het Amerikaans optreden en Oekraïne.
En een zwaar gebrek aan kritiek in de pers. Als je dat al niet ziet, dan zie je niets. Dat wil je niet zien. Hè?
Saakashvili werd opgehemeld in onze pers. Achteraf bleek dat hij medeverantwoordelijk was voor folteringen in de gevangenis.
En dat zelfs naar Oekraïnse standaarden echt te corrupt werd bevonden. Wat ook opmerkelijk is.
Ja, die ging dat niet.
Wat is voor de volledigheid oud-president van Georgië in een niet toevallig zeer soortgelijk verhaal? Ook in Georgië was de staatsgreep, hij is daarmee aan de macht gekomen, werd direct aardsvijand nummer 1 van Rusland, waar dan een conflict opvolgde. Ik denk dat 2008 was.
2008,
ja.
Die daarna Georgië is moeten ontvluchten, want dat conflict is verloren tegen Rusland. En Amerikaans staatsburger werd en daar een zeer jant loon kreeg uitbetaald van de gouvernementele dienst die gouverneurs uitbetaalt. Om dan in 2014 te landen in Oekraïne, instant staatsburger te worden en instant gouverneur te worden van Odessa?
Een hilarische episode met Saakashvili is in 2008 valt zijn leger Zuid-Ossetië.
Ja.
En dood daar een aantal Russische soldaten die daar als verdedigingsmacht gestationeerd waren. In onderlinge overeenkomst met Georgië en de Verenigde Staten.
Ja.
Rusland jaagt dat Georgisch invasieleger weg. Mm-hmm. Dat heeft dan maar een paar dagen geduurd. En ja, dan wordt die nederlaag natuurlijk. En dan zie je op zeker ogenblik een totaal geflipte Saakashvili die op tv aan zijn das zit te vroetelen. Dat je zegt, wat is dat hier allemaal? Och, ja.
En toen zag je van, dat ziet er mij echt de toekomstige gouverneur uit van Oekraïne. Zo'n staatsman, dat kan niet anders dat die nog een toekomst heeft in de politiek.
Ik denk dat er geen enkel Afrikaans land hem zal willen. Daar zijn ze tegenwoordig al wat verder.
Ja, sowieso.
Dus ja, dat...
Want we gaan ze moeten beginnen af te ronden, denk ik. We zitten nu aan het anderhalf uur. Misschien ga ik even kort. Wat is uw mening over de BRICS, over BRICS-landen? Of?
Ik dacht eigenlijk eerst zelf de huidige kijk van de Oekraïne, want...
Ah, oké, dat kan ook.
Ik heb enkel de voorzien is gevraagd.
Dat kan ook, ja, doe maar.
Ja. Wat is uw huidige zicht op Oekraïne? Wat is er momenteel aan de hand in Oekraïne? En wat zou je kunnen verwachten, of waar moeten we van...
Het is moeilijk te zeggen natuurlijk. Hè. De toekomst kijken heeft altijd risico's mee. Er gebeuren altijd dingen waarvan je zegt, het is niet waar. Oh, toch.
Ja.
Enzovoort. Maar zoals het er nu naar uitziet... Wat je nu hebt in Kiev doet denken aan wat er in de eerste maanden van 1945 gebeurde in Berlijn.
Ja.
Complete chaos, ruzie binnen de leiding. Zelensky doet me denken aan Adolf Hitler qua militaire strateeg.
Mm-hmm.
Zelensky kent er niets van. Fantaseert erop los. En gaat er nu iemand pogen aan te zetten van de militaire veiligheidsdienst. Die even fantaseert als hij.
Zoals Zelensky als Hitler lijken er beiden van overtuigd dat propaganda alles is. Hè. Zolang dat je propaganda komt alles in orde.
Oh, ja,
het is een constante tussen die twee.
Ja, en dat is Budanov ook, hè. Wie dat gerefereerd naar, je bedrijf naar Budanov, dat is ook een propagandamachine.
Dat is ook een fantastisch. Ik las vandaag een interview met van de Financial Times met Budanov. En zelfs op het einde van het een vrij groot verhaal, op het einde van het interview lachen ze feitelijk uit. Hè. Zeg ja, hij heeft overal al clones van Poetin gezien en clones. En hij beweert dat Poetin kanker heeft en waarom.
Ah, juist, ja, Poetin is inderdaad gestorven een tijdje terug.
Allee, dat is echt. Wat een clown is dat. Maar Zelensky is ook een clown, hè?
Ja.
Ja, hij lijkt de clown, bekomt een circus, hè?
Ja, hij is een acteur, hè?
Ja.
Die cabaretier poogt zich te laten verkopen.
Maar trouwens, Zelensky, dat wordt ook te weinig benadrukt, maar hij is verkozen door een groot deel van het Oekraïense volk, ook door het oosten van Oekraïne, om met de belofte van vrede te brengen.
Ja, tuurlijk.
Met de belofte van de rechten te vrijwaren voor de Russisch sprekende.
Ja, ik kom op voor de Russische minderheid als deel van...
Zelensky deed dat trouwens in perfect Russisch toen. Hè. Hij spreekt Russisch, hè, dat is zijn moedertaal. Hè.
Ja.
Maar laat hem nu een interview geven en hij doet alsof het niet kan. Hè.
Ja.
Hij begint gebrekkig Oekraïens te spreken en hij vraagt hoe zeg je dat weer in het Russisch en zo. Ja,
dat is een beetje het koeterwaas van Bart de Wever achter.
Een echte acteur.
Ik zie daar ook aan knippen.
Ja, dat is een acteur. Hè. Nee.
Een echt Amerikaanse acteur ook, want het is niet geloofwaardig en slecht.
Men heeft gegokt. Men dacht Rusland te kunnen vernielen. Poetin te kunnen afvaardigen naar het internationaal strafhof.
Mm-hmm.
Het is juist tegenovergestelde.
Ja.
De Financial Times schreef van de week dat de vooruitzichten voor de Russische economie voor dit jaar zeer goed zijn en recordgroeicijfers economisch.
Hetgeen wat we eigenlijk al die jaren gehoord hebben over Duitsland en Europa, gaat eigenlijk over Rusland en de wereld. Hè. Dat is het roeiland en de economie die momenteel heel veel draagt.
Oekraïne heeft zijn leger had nog ongeveer stand, maar dat is omdat, ik weet het niet, hè. Niet omdat het Russisch leger zwak is, maar omdat Poetin niet wil. Want in het westen van Oekraïne is hij zeker niet geïnteresseerd. Dat moet hij niet hebben.
Ja.
Dat de Oekraïnse nationalisten zichzelf maar bezighouden daar. Wat anders is natuurlijk de gebieden die aan Rusland grenzen, die Russisch sprekend zijn in meerderheid, enzovoort.
Ja.
Dus die wil. Ja. En in 2022 was hij tevreden met de Krim. Nu niet meer natuurlijk.
Juist, daarover was u begonnen in de podcast, dat er kort na de inval van Rusland, dat Oekraïne, dat Zelensky zich gewonnen wilde geven in de compromis van jullie krijgen de Krim, Russisch wordt niet bestreden, krijgt de vrede in ons land.
Ja, Russisch is terug.
En wij gaan niet bij de NAVO?
En we gaan niet bij de NAVO. Wat zijn de drie voorwaarden?
Ja, als nu een deal wil gezocht worden, moet je mensen bovenop de Krim de afvallige gebieden geven aan Rusland. Denk de huidige bezettingslijn moet je gunnen aan Rusland.
Maar in Oekraïne, alleen Zelensky en co. En de ultranationalisten mogen ook blij zijn dat de Russen niet Kharkiv, Odessa en Kerkhof.
Kherson,
ja, sorry.
Ja.
Niet pakken.
Ja.
Nee, Kherson is wel Russisch rondgebied.
Ja, dat is Russisch sprekend, hè.
Ja, maar ik wil zeggen, het is deel van de annexatie, hè. Zaporizhia, Kherson...
Ja, maar de stad Kherson, hè.
Ja, de stad niet. Oké, dat is waar.
En Odessa, het zou kunnen zijn dat Poetin die ook nog pakt, hè. En Dnepropetrovsk. Beresnev was van... Dnepropetrovsk afkomstig.
Ja. Er is natuurlijk een natuurlijke grenslijn, in principe, de Dnieper, zoals gezegd, hè. Dat zou je kunnen zien als...
Dat wordt over gesproken momenteel, hè. Want momenteel lijkt de nieuwe compromis mensen te worden.
Het is moeilijk. Rusland zegt, we hebben een strategie. Dat zijn onze doelen. Maar die zijn vaag.
Ja, ja.
Ja.
Zeer vaag.
Maar misschien belangrijker voor onze luisteraar. Wat klopt er dan van ons verhaal? Ik weet niet, alweer, ik ga een voorstel doen. En bekritiseer mij als die klopt of voor mij aan. Amerikaanse en Europese oorlogseconomie hebben Oekraïne enorm veel middelen, zowel materieel als financieel, gegeven tot voor kort, waarmee Rusland heeft standgehouden en het een soort
vaststelling was. Het materiaal is voor een groot gedeelte vernield. Hè?
Ja, wel, inderdaad. Opgesoupeerd. En ook weggesjoemeld. Er is heel veel corruptie, er is heel veel geld verdwenen. Er zijn wapens verdwenen. Maar ondertussen is die stroom stilgevallen, want Amerika zit met interne verdeeldheid.
Dat er ook in het Westen niets meer te rapen valt. Hè?
Ook, ja. De voorraden zijn leeg. En Europa probeert
en
nu...
En dat moet aangevuld worden, maar dat is niet vandaag op morgen. Hè. Dat gaat een paar jaar werken.
En er zijn nu verschillende, en verlikken waar we vandaan komen, kleinschalige compensaties van verschillende Europese entiteitjes. Nederland heeft een keer wat vliegtuigen, Duitsland heeft een keer... Ja. Frankrijk heeft wat ammunitie en zo verder.
Ik wacht op de toekomst van de F-16's.
Ja.
En alsof die F-16's enig verschil gaan maken in de machtsverhoudingen daar.
Tuurlijk. Want wat de mensen ook vergeten is dat... Dat is nog een andere inkijk, maar de veteranen en de elite troepen van Oekraïne, zoveel zijn er ook niet meer van. Hè?
Het is moeilijk. Ik weet niet hoeveel gestorven.
Maar er zijn veel verliezen in die context, bedoel ik.
Er wordt gezegd dat er 500.000 ongeveer, zo'n gemakkelijke ronde schatting, 500.000 Oekraïnse soldaten of gewond of dood zijn, of gevangen.
Maar als je het verhaal volgt, dan merk je ook dat van de huidige soldaten van Oekraïne, en zeker van de nieuwe recruten, zijn er steeds meer en meer mensen die steeds minder en minder gevormd worden om bekwaam te kunnen reageren in die situatie.
Het is een F-16-piloot te worden. Het Duitse leger van 1945.
Ja, bejaarden en kinderen, panzerfausten.
Bejaarden en kinderen niet alleen.
Oh, mobilisatie bij de vrouwen is ook tamelijk... hoog nu, hè. Dus...
Nou ja, ze pogen... Alles dat men kan vinden, zal men binnenrijden.
Ik weet niet wat de Russische propaganda is of niet. Ik vrees van niet. Ik heb beelden gezien van iemand met met de Down-syndroom die in de loopgraven van Oekraïne zat.
Dat zou kunnen, ja. Maar ik zou daar niet te veel aandacht aan besteden.
Nee, maar bedoel, het is binnen diezelfde context. Kinderen is ook al langer een argument. Hè. Het is al langer zo dat...
Ja, maar dat is onduidelijk. Kinderen...
Ja, het is ook langs beide kanten dat daarover... beide kanten bedoel ik de volksrepublieken, Russische volksrepublieken, van daaruit wordt ook gesproken over, en zijn ook zelf propagandabeelden van kinderen die medisch de wapens opnemen.
Dat zou kunnen.
Ja.
Dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Hè. Dat land vecht. Allee, die steden, die gebieden, die vechten voor hun voorbestaan.
Natuurlijk. Ja.
Voor hen is dat niet zomaar simpel... Ze worden bedreigd. Hè.
Donetsk
en Luhansk, maar ik denk dat in Luhansk, de streek van Luhansk, rustig is.
Oké.
Het is alleen Donetsk, omdat Donetsk, de stad Donetsk, ligt vlakbij een aantal kleinere steden die in Oekraïnse handen zijn.
Avdiivka, Marinka.
Ja, Marinka is niet veroverd.
Ja, net. Ja. Oegledar en zo ligt er ook nog allemaal.
Maar Oegledar ligt er net.
Iets zuidelijker.
Maar vooral Avdiivka.
Ja.
Dat uitgebouwd was tot een bastion voor het Oekraïnse leger. En dat is me nu aan het opkuisen, maar dat gaat nog een tijdje verder. Een van de problemen zou zijn... Dus, in Avdiivka staat de grootste koksplant van Europa naar vanuit. Met nogal wat chemische spullen in tanks... En dat gebied, dat stukje aanvallen, loopt men het risico dat men die tanks zou beschadigen. En dat zou tot een ramp leiden.
Ja.
Gifgassen. Alle giftige gassen die zouden ontsnappen.
Ja. En als de wind richting Donetsk staat, is dat niet echt ideaal.
Het is niet enkel Tsjernobyl dat we moeten inzetten. Ja. Er zijn nog meerdere dergelijke verhalen. Wat ik ook nog wilde aanhalen, alweer voor de minder geïnformeerde kijker, is dat het misschien ook belangrijk is om te weten dat er buiten het Westen op een heel andere manier gekeken wordt naar die oorlog. Dat wordt niet gezien als een eenzijdige Russische agressie die dringend stilgelegd moet worden. Wordt eerder gezien als het verhaal dat hij zelf nu ook aanheeft, een veel ruimer geopolitiek verhaal waarin dat Amerika tegenover Rusland komt te staan en Oekraïne weinig daarin te zeggen heeft. Ik vind het belangrijk om dat aan te vullen. Waarom? Omdat nu duidelijk begint te worden dat... Rusland dat conflict zeker en vast niet lijkt te gaan verliezen, is het, lijkt het zo alsof dat wij vragen aan Oekraïne om het conflict te escaleren. Er zijn de Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied.
Dat zijn wanhoopsdaden.
Ja, maar is dat ook niet een soort wanhoopspoging van Europa om de oorlog uit te breiden, groter te maken, agressiever te maken?
Men steunt dat natuurlijk vanuit Europa en het Westen. Hè? Verenigde Staten, Canada.
Maar er wordt zelfs geïnsinueerd, er zijn wapens vanuit Oekraïne die hun weg kwijtraken en dan landen, en dat is al een tijdje terug, in Servië, toevallig zelf in Kroatië, maar dat was niet de bedoeling. Of in Polen, op het moment dat er Poolse blokkades zijn aan de grenzen, zo verder. Er zijn toch verschillende pogingen ook om het conflict vanuit het Westen door te trekken naar ruimer gebieden dan Oekraïne.
Ja, maar...
Ik denk dat dat eerder Oekraïnse pogingen zijn, ze. In plaats van westerse pogingen.
Ja, eerder Oekraïnse pogingen. Ja.
Nee. Bijvoorbeeld de pipeline Nord Stream opblazen is
dat
nu als Oekraïne, maar dat is toch...
Nee, dat is los van. Ik bedoel inderdaad eerder zo...
Dat is de Verenigde Staten. Ja, dat moeten we niet aan twijfelen.
Ik bedoel eerder gewoon zo gelijk als ze zeggen van... er wordt nu de haven aan de grens met Moldavië of met Roemenië wordt gebombardeerd. Dat ze dan zeggen, ze hebben ons geraakt aan de grens, aan de overkant. Ja, hun drone is gevallen in het grondgebied van Roemenië. Zo gezegd, invoke artikel 5 en zo. Maar dat zijn gewoon pogingen van Oekraïne, denk ik, voor inderdaad dat front uit te breiden.
Enkel dat Oekraïne.
Ik denk dat ook. Ik denk dat enkel nood...
Wat ik wel zeggen, wat er mij wel opvalt, dus, er zijn heel veel stemmen uit het Westen die heel graag spreken over Wereldoorlog 3 en de nieuwe Koude Oorlog en zo. Eén ding valt mij heel hard op. Rusland heeft sympathie vanuit verschillende landen. Ze staan er niet helemaal één voor, moesten ze dat willen. Maar blijkbaar willen ze dat wel. Als in Rusland lijkt het voorlopig doelbewust de keuze te vermijden van er een wereldoorlogachtig iets van te maken. Want dan is heel contrast met Amerika, die precies meer en meer landen probeert te verplichten om er een wereldoorlog van te maken. Want,
ik denk dat Amerika geen zin heeft in dat scenario. Het risico dat Amerika zelf gigantische schade zou oplopen.
Dat sowieso, maar...
Is te groot.
Beseffen die dat dan, eindelijk, na zoveel jaar? Want is dat toch sinds het begin van Amerika, dat Amerika daar risico loopt?
Er zijn wel een aantal Amerikanen die voldoende intelligent zijn.
Dat wel.
En die dat snappen en daarom willen vermijden. Je hebt natuurlijk de John Boltons en...
Ja, en de Lindsey Grahams en dat soort mensen. Het probleem is denk ik ook, wat dat Tom een beetje naar ons insinueert, denk ik, misschien dat we daarmee wel zelfs kunnen afsluiten, is dat is geen wat Lude vorige keer ook aanhaalde, is de Wolfowitz-doctrine in Amerika. Waarin dat...
Ja, Wolfowitz, ja.
Waarin dat ze stellen dat zij altijd de sterkste moeten zijn. Hè? Ja. En ik denk dat die schrik voor dat te verliezen, dat dan misschien wel kan escaleren naar dat Amerika wel betrokken wilt worden in de oorlog.
Program for a New American Century. Ja, kijk, Amerika is 15% van de wereldeconomie. Mm-hmm. Belg econoom die bij de Wereldhandelsorganisatie gewerkt had daarvoor en betrokken was bij bemiddeling tussen de landen. En ik vroeg hem, zeg maar, Amerika met 15% kan toch zijn wil niet opleggen aan de rest van de wereld? Uiteraard niet, zegt Chinese economie is groter, substantieel groter dan de Amerikaanse. Natuurlijk hangt het ervan af hoe dat men dat berekent.
Ja.
Als men gewoon een GDP pakt, in dollar uitgedrukt, is Amerika inderdaad groter. Maar dat is in dollar.
Ja.
Dat geeft een totaal vertekend beeld.
Het is een westerse rekenmethode.
Dat is een westerse rekenmethode. De echte, degelijke rekenmethode. Het is natuurlijk ook altijd een rekenmethode. Hè? Dat is die van de Power Purchasing Parity, de koopkrachtpariteit. De
PPP.
Ja. En dan zie je dat China ongeveer 15-20%, ken ik niet van buiten, 15-20% groter is dan Amerika.
Nu al, want
en, dus, en dan daarachter, na Amerika, komt Japan.
India. Ah, oké, okay, Japan.
En dan heb je Indië.
En Brazilië?
Nee, maar dat komt later. En dan heb je, en die hangen dicht bij elkaar, Duitsland, Rusland en Indonesië.
Ja.
Die hangen dicht bij elkaar.
Ja, Duitsland zal wel goed zakken en Rusland zal nog een beetje stijgen, lekker dat we nu bezig zijn. Hè?
Zeker met die landen op te sommen, ja, heb ik al meer goesting voor over het BRICS te praten, maar misschien dat we dat moeten houden voor de volgende keer, want dat is nog een heel lang onderwerp, denk ik.
Dat ken je.
Dus dat volgens mij interessant zijn van de volgende keer.
Zeker en vast.
Een keer over BRICS te kunnen praten als je goesting hebt, ja.
Oh, als dat gaat, ja.
Ah, kijk, zo was je. Voor ons gaat dat.
Ik ben niet zo op de hoogte van de BRICS, maar ik ken het wel.
Ik denk dat je er wel een paar artikels over hebt. Hè. Ja.
Dat is ja, de BRICS is een nieuwe wereldorde. Hè.
Dus nooit komt de babbel over de C en de R van de BRICS en de Zuid-Afrikaanse
en, een Arabische diplomaat zei me, het probleem van Syrië zal pas opgelost worden met de nieuwe wereldorde.
Ja, ja. Maar dat is misschien ook nog een...
En dus, ja, het verhaal gaat dat de Amerikanen zich gaan terugtrekken.
Misschien kan ik er wel nog één korte beantwoordbare vraag stellen waarmee dat samen koppelt aan elkaar. Hoe verstandig is het dat wij als Westen een mantra hoog houden van Poetin is een oorlogscrimineel en moet voor het internationaal rechtshof gevoerd worden als Rusland de R van BRICS vormt? Is dat niet een manier waarop we het graf dat we al aan het graven zijn, versneld veel dieper aan het graven zijn, zonder dat het nuttig is?
Al die verhaal over Poetin, ja, dat is mijn held niet.
Nee, laat mij duidelijk zijn, het is een oorlogscrimineel, maar ik denk dat in deze context van Oekraïne, als hij daar binnen bewezen een oorlogscrimineel is, denk je dat elke oorlog door crimineel gevoerd wordt. Wat dat ook toevallig zijn, daar niet van.
Ja, maar... een beetje nuanceren. Maar, ja...
Nee. Denk niet dat Poetin iets verder heeft gedaan, dat bedoel ik, dan eender welk Amerikaans conflict van de voorbije decennia, dat je niets...
Ja, wat er gebeurd is in Vietnam...
Dat is sowieso, dan spreek je over veel verdere conflicten.
Als men ziet wat er gebeurd is in Korea... Allee, ja, Korea is een dubieus geval.
Als je ziet wat Israël mag doen...
En als je ziet, dat
van bewezen feiten, dat gaat dan niet eens over insinuering of ja.
Als je ziet wat er gebeurd is in Libië, in Syrië, in Irak, in Jemen, in Somalië, ach.
Ja.
Nou, we niet eens over Afrika begonnen, Congo.
Oh ja.
Maar oké.
Okay. De plunder.
Het is ja. Dat. Ik denk wel dat we voldoende hebben voor even te vullen. Dus ja, bedankt voor af te komen, Willy. Ik hoop dat het plezant was, uw vrije keer, zo'n keer een podcast te doen.
Tot misschien nog een keer een nieuwe trui ook aan de kijkers.
Een nieuwe trui? Ja. Met een Palestina-vuist. Alleen ben ik niet zo'n fan van de vuist, omdat het weer zo'n typisch netsymbool is. Maar oké.
Okay. God, het is symbool van sociale strijd. Ik ben
dat
wel nog
ja, dat wel. Maar het wordt vaak misbruikt, hè, zo, die vuist in de revoluties. Ja, je mag dat. En dan gaan we afronden. Hè. Het is dat. Ja. Dus ja, merci voor het komen en tot de volgende keer.
Super bedankt
ook aan
voor
onze kijkers.
Ja.
Bedankt voor dat hier te blijven. Hè.
Dat is dat.
Tot de volgende.
Tot de volgende.